Welkom bij weer een nieuwe aflevering in inmiddels het tweede seizoen van de MDL-podcast van Nederland, Door het Oog van de Scope. Vandaag praten wij over MDL-zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. En dat doen we met dokter Sylvia Huisman, arts voor verstandelijke gehandicapten in het Amsterdam UMC en de Prinsenstichting. En met Wietske Westra, MDL-arts in het Meanders Medisch Centrum en Amsterdam UMC. We praten over veel voorkomende MDL-problematiek in deze populatie. En praten ook over hoe je deze patiëntencategorie het best kan benaderen. Mijn naam is Floris de Voogd.
Mijn naam is Pim Stauchie.
Luisteren we lekker mee. We gaan beginnen. Sylvia en Wietske, welkom in deze aflevering. Leuk dat jullie willen aanschuiven. Sylvia, kan jij ons iets meer vertellen over wat een verstandelijke beperking precies inhoudt? Hoe definieer je het bijvoorbeeld?
Dank trouwens dat ik hier mag zijn om over een hele interessante en ook boeiende groep patiënten te spreken. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk de definities gestoeld op drie criteria. Als eerste, het eerste criterium is eigenlijk een IQ lager dan 70. Het tweede criterium is eigenlijk veel belangrijker criterium. Dat is het criterium dat er adaptieve aanpassingsstoornissen zijn in het algemene leven. Dus dan moet je denken aan problemen met communicatie, met zelfzorg. En het derde criterium is dat het op jonge leeftijd ontstaan moet zijn. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk ook dat we het hebben over een groep mensen met neuroontwikkelingsstoornissen. En dat betekent dat de mensen niet alleen een andere aanleg en ontwikkeling van het brein hebben, maar eigenlijk van het hele zenuwstelsel. Ja. En eigenlijk van alle organen. Dus het is een heel breed spectrum wat met die verstandelijke beperking gepaard gaat.
En je noemt jong als een vereiste. Wat is dat dan?
Nou, officieel wordt er gezegd voor het 18e levensjaar. Mm-hmm. Maar in feite hebben we het hier al over een brein wat in ontwikkeling anders verloopt.
Ja. Ja. En hoe vaak komt dit voor in de Nederlandse populatie?
Nou, dat IQ van lager dan 70, dat heeft te maken met twee standaarddeviaties onder het gemiddelde. Dus mm-hmm. Het is een beetje raar om over zo'n kenmerk van een populatie als een verstandelijke beperking te praten. Maar soms is het essentieel, en dat gaan wij in dit gesprek ook proberen duidelijk te maken. Mm-hmm. En twee standaarddeviaties onder het gemiddelde komt dus met ongeveer 2%, 1 à 2% van de bevolking. En dat is ongeacht waar ter wereld.
Ja. Ja, oké. Okay. En hoe, want je noemde net al heel eventjes van, het gaat niet alleen gepaard met lichamelijk, maar ook met neurologische aanleg. Hoe benader je zo'n patiënt? Want je kan me voorstellen, niet alleen op het lichamelijke focus, maar ook veel breder.
Ja, dus inderdaad, natuurlijk kijk je als arts met name naar het lichamelijke, maar eigenlijk kijk je bij elke nieuwe patiënt ook naar het psychische gedeelte en het sociale gedeelte. Dus een hele psychosociale aanvliegroute. Mm-hmm. En dat maakt ook dat je bijna nooit complexe problematiek alleen kunt aanvliegen of oplossen. Dat je altijd interdisciplinair samenwerkt. En dat kan soms met een andere medisch specialist zijn, maar dat kan ook de gedragswetenschapper zijn of een paramedicus.
Mm-hmm. Mm-hmm. En hoeveel mensen heb je dan in zo'n team? Zeg maar, als jij een poli doet, is dat een soort carousel waar ze doorheen lopen? Of hoe werkt dat?
Nee, dit is echt wel op indicatie. Dus het is een beetje vraaggestuurd. Maar als Wietske en ik spreker doen, dan zitten we echt letterlijk in de kamer naast elkaar. Ja. En als we geen combi-consulten doen, dan weten we elkaar heel snel te vinden. Want ik denk wel zo'n 80% van de mensen die ik zie ook ernstige MDL-problemen hebben.
Oh ja, ja. En is dat dan omdat dat in die populatie gewoon heel veel voorkomt? Of zie jij toevallig vooral MDL-problematiek?
Nee, het komt gewoon heel erg veel voor. Mm-hmm. En het is ook nog zo dat de patiënten die ik bij het expertisecentrum zie, dus met een aantal hele specifieke syndromen, Cornelia de Lange, Pitt Hopkins, daar zijn met name de reflux en ook de obstipatie, die kennen torenhoge prevalenties. Ja. Echt vele malen hoger dan in de algemene bevolking.
Nou, daar gaan we het zo over hebben in het volgende deel over die MDL-problematiek. Ik was nog wel benieuwd naar, want ik heb regelmatig dan een patiënt met een verstandelijke beperking op de spoedeisende hulp gezien of op een spreekuur. En dan vind ik het eigenlijk altijd heel erg lastig om het te weten te komen wat ik eigenlijk wil weten.
Ja.
Hoe vlieg je dat? Ja, hoe doe je dat?
Nou, Het is eigenlijk belangrijk om te weten dat mensen met een verstandelijke beperking is natuurlijk een hele heterogene groep. Hè? Dus het, mm-hmm. is niet één oplossing voor allen. Maar dat je een inschatting kan maken van de ontwikkelingsleeftijd. En de groep mensen is ingedeeld in 4 mensen met licht, matig, ernstig, zeer ernstig verstandelijke beperking. En dat zegt eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar het is wel handig om te weten, omdat dat gelieerd is aan ontwikkelingsleeftijd. En ja. Een ontwikkelingsleeftijd, dat weten mensen zelf soms niet, hè, als ze een lage ontwikkelingsleeftijd hebben, maar zeker hun ouders of begeleiders. En in feite is het niet zo heel veel anders dan anders. Je probeert als eerste gewoon contact te maken, net zoals je bij iedere patiënt doet.
Mm-hmm.
En op de een of andere manier ligt het een klein beetje, neig je ernaar om je eerst te richten tot de begeleider of de ouder.
Ja.
Terwijl het juist ook bij deze mensen, deze patiënten, zo zeker op een eerste hulp, als er van alles moet, juist eerst rustig contact te maken met de patiënt. En dan kun je heel vaak aan degene die mee is vragen van, goh, hoe werkt dat nou het beste? Hoe kan ik dat het beste doen?
Ja.
En over het algemeen, hoe lager de ontwikkelingsleeftijd, hoe meer je zo'n kind, zo'n patiënt kunt benaderen als een kind. Mm-hmm. En soms zelfs als een baby. Dus dan is het belangrijk dat je rustig contact maakt, soms lichamelijk contact. En nou, nogmaals, de mensen die meekomen en die degene goed kennen, die kunnen daar hele handige tips in geven.
Mm-hmm. Oké. En kijk je nog specifiek naar gedrag of onrust? Of is dat iets wat je juist aan de familie vraagt? Van, is dat veranderd?
Ja, dat is een hele belangrijke. Want juist die ouders die kunnen kleine veranderingen heel goed signaleren. Want dat zijn de experts 24/7.
Mm-hmm.
Die kunnen het niet altijd helemaal goed duiden. Dus daar moet je heel goed in samenwerken. Dus veranderingen in gedrag, onrust, zijn een heel belangrijk signaal. En een belangrijk bijna alarmsignaal om dus heel goed te gaan kijken.
Mm-hmm.
Nou ja, hoe je dat doet, het hangt natuurlijk toch af van wat ouders ook aanvullende informatie kunnen meegeven. En je lichamelijk onderzoek, wat ook niet altijd heel makkelijk is om dat goed te doen. Maar in feite bestaat het de anamnese en het lichamelijk onderzoek uit dezelfde onderdelen als bij elke andere patiënt.
Mm-hmm.
Ja, ik denk om daar even op aan te sluiten. Ik denk dat het met name als je naar MDL specifiek lichamelijk onderzoek kijkt, dat het inderdaad het contact maken essentieel is. Hè? Dus dat je ook dat op een rustige manier kan doen.
Mm-hmm.
Vaak vinden ze stethoscopen of dat soort zaken, net als baby's eigenlijk, kunnen heel eng zijn en comfort. Ja, en spannend. Maar als je dat op een rustige manier doet, kan je best wel veel, ook bij mensen die heel afwerend in het contact zijn of die normaal eigenlijk niemand aan zich laten komen. En dan kan je best wel heel goed lichamelijk onderzoek doen. En dan is het met name belangrijk om niet zeg maar te vragen van, ja, doet dit pijn? Want heel vaak zijn patiënten non-verbaal of kunnen ze dat niet duiden, hè? Kunnen ze pijn niet interpreteren. Kijk, een normaal, een niet verstandelijk beperkt persoon die is verkouden, die denkt, ik heb een verstopte neus. Oh, ik zal wel verkouden zijn. Nou, ik krijg koorts. Misschien moet ik even een paracetamol nemen. En als het blijft duren, dan ga je naar de dokter. Maar die hele keten, zeg maar, die werkt gewoon niet of in elk geval veel minder of anders. Dus bij het lichamelijk onderzoek is het belangrijk dat je gewoon ook heel goed kijkt. Echt heel erg goed observeert van, hè, als ik hier mijn hand leg, wat gebeurt er? Grimast patiënt of probeert ze van me weg te komen of kronkelt ze? Of hè, dat soort kleine signalen. En dan is het dus heel belangrijk dat je niet naar je stethoscoop kijkt, maar eigenlijk je stethoscoop legt en vervolgens kijkt naar de patiënt. Of drukt in de buik en vervolgens naar het gezicht of naar de hele patiënt kijkt. En wat gebeurt er?
Ja, ja, ja.
En soms zal een ouder ook zeggen, joh, begin alsjeblieft eerst bij het lichamelijk onderzoek en dan praten we verder. En zo probeer je toch een klein beetje zo'n consult ook op een eerste hulp een beetje op maat in te richten.
Mm-hmm. En dat proberen jullie in de praktijk te doen hier, 1 keer in de maand? Of hoe vaak?
Ik 1 keer in de maand. Ja.
En hoe breng je het dan daadwerkelijk in de praktijk, Wietske, dat je daadwerkelijk bij die poli aan kan sluiten en je bijdrage kan leveren?
Ja, dat vroeg ik mij in eerste instantie ook af. En ik dacht, oh jeetje, hoe ga ik dit aanpakken? Ik wil het heel graag doen. Ik heb allereerst tegen Sylvia gezegd dat ik het heel graag wilde doen. Maar dat ik nog niet helemaal precies wist hoe ik dat moest gaan regelen. En vervolgens ben ik met Christine Tijdgat gaan praten, opleider. MDO-opleider. En nou ja, die was gelijk super enthousiast. En die zei, oh ja, dat moet je absoluut gaan doen. Ja. Zij wilde mij ook superviseren. Want ik was natuurlijk nog IELTS. Dus ik had officieel gewoon supervisie nodig. Mm-hmm. Dus zo hebben we dat de eerste, nou, ik denk anderhalf jaar of zo. Jaar, denk ik, gedaan. En toen op een gegeven moment zag het er naar uit dat ik klaar was met was ik bijna klaar met mijn opleiding. En toen dacht ik, oh jeetje, hoe ga ik dit nou weer voortzetten? Want ik wil het heel graag blijven doen. Ja. Inmiddels hadden we echt een hele leuke samenwerking. En was ik het belang ook nog meer gaan zien dan ik het al zag, zeg maar.
Mensen verwachten ook misschien een beetje dat je hiermee doorgaat.
Ja, je kan niet zomaar stoppen. Dus toen ben ik in eerste instantie met Christine weer gaan praten. Van jeetje, hoe ga ik dit nou? Want ik vind dit wel echt heel belangrijk en ik wil het graag blijven doen. Maar ja, ik blijf natuurlijk niet als voltijd MDL-arts in het AMC. Dus hoe kan ik dit nou aanpakken? Nou, en zij zei van, nou, ga met Paul praten, Paul Fokkens. Ik heb Paul vervolgens aangesproken en gevraagd van, ja, goh, ik wil dit heel graag blijven doen. Hoe kan ik dat regelen? Mm-hmm. En die zei, nou, weet je wat je doet? Ik support je. Ik vind het ook heel belangrijk. Dat moet je zeker blijven doen. Schrijf jij een business case of op een A4'tje wat je gaat doen. Een soort van korte business case. En dan ga ik dat voorleggen. Dus zo is dat. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kan nog nooit een business case of überhaupt iets van die aard geschreven. Mm-hmm. Dus ik heb iets op een A4'tje neergekrabbeld en dat aan Paul gestuurd. En toen is het gelukkig allemaal helemaal goed gekomen.
Ja, en wat is het voordeel? Want dit was er eerst toch niet, deze gecombineerde poli. En nu wel.
Nee.
Wat brengt het? Wat voegt het toe?
Nou, ik denk dat het een vereiste is om dat als academisch centrum te hebben.
Ja.
Alle kinderen met syndromen, die worden tot hun 18e worden ze binnenste buiten gekeerd. Hebben ze soms al 10 verschillende medisch specialisten. En dan worden ze 18 en dan is het soort van klaar.
Oh ja.
En dan is het aan de AVG-arts en soms hebben ze die niet eens. Of de huisarts. Om zeg maar het verdere leven te begeleiden. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet te doen voor een huisarts. Nee. En ook niet voor een AVG-arts die heel veel van heel veel dingen weet, maar niet alle MDL-specifieke dingen. En dat kan ook niet.
Nee.
Dus dat vooropgesteld. Ik denk dat het in elke zichzelf respecterend academisch centrum zou moeten zijn, eigenlijk. Daarnaast, wat voegt het toe? Ik denk, kijk, ik kan natuurlijk geen dagelijkse MDL-zorg leveren. Dat is niet reëel. Maar we proberen wel, gewoon door wat simpele adviezen dingen op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld een refractaire obstipatie of... Mm-hmm. We hadden een patiëntje met heel veel lucht in haar darmen. Echt ook op de foto aantoonbaar. En die had al een pech. Hebben we geadviseerd om die pech een aantal malen per dag open te zetten en te ontluchten als het ware. Nou, ja. De kwaliteit van leven is er enorm op vooruit gegaan.
Simpele...
Hele simpele dingen eigenlijk. Maar je moet er wel even de tijd voor hebben. En dat mm-hmm. is wat ik heel erg fijn vind aan deze poli. Is dat ik gewoon echt... kan eigenlijk een beetje zelf bepalen hoe lang ik over één patiënt of hoe lang ik neem voor één patiënt.
Ja.
En ik kan mijn eigen tijd gewoon veel meer indelen dan dat ik dat bij mijn normale polis kan doen.
Klinkt geweldig eigenlijk.
Ja, super. En dan proberen we ook bijvoorbeeld bij een patiëntje met Pitt Hopkins, die onder controle moet blijven van een MDL-arts, proberen we dat dan ook weer in de eigen regio vervolgens te organiseren dat er een MDL-arts komt die ook enige affiniteit heeft en open staat om zo'n patiënt langdurig te begeleiden.
Mm-hmm. Ja.
Wat is überhaupt de route die de patiënten nemen om bij jullie te komen?
Soms gaat het via Sylvia en of Sylvia's collega's.
Ja, we weten allemaal wie het kunnen te vinden.
Mm-hmm. Ja, en inmiddels weten ook de meeste MDL-collega's hier in de AMC die de triages doen, weten mij ook wel te vinden. Collega Ajos, met wie ik in opleiding was, die inmiddels zijn uitgevlogen over het hele land, zeg maar, die weten me inmiddels ook wel regelmatig te vinden. Dus dat is echt heel erg leuk.
Ja, nee, je bent echt daar een beetje pionier in geworden binnen de MDL, volgens mij.
Ja, dankzij Sylvia.
Ja, want wat had jij er dan aan? Want jij was eerst in je eentje, zo moet ik het toch zien.
Ja.
En dat
is letterlijk zo. Ik was in mijn eentje op de polyinterne.
Ja?
En ik dacht, ik moet zo snel mogelijk een MDL-arts. En toen eigenlijk via kwam ik bij Wietske terecht, die hier toen nog het laatste stukje van de opleiding deed. En zo is het eigenlijk gegroeid. En wat je aan Wietske ook ziet, want wij zien samen dus ook grotere groepjes, want echt hele grote groepen zijn het niet bij zeldzame aandoeningen, maar met hetzelfde syndroom. En dat je vrij snel feeling krijgt bij wat is nou syndroomspecifiek en wat is meer algemeen. En die combinatie en dat kunnen differentiëren, dat maakt de expertise van een specialist als Wietske heel bijzonder. En dat wordt ook meteen door ouders opgepikt. Oh, een MDL-arts. Kijk, dat een arts VG iets van en een geneticus iets van syndromen af weet, dat mag je veronderstellen. Maar een MDL-arts die ook is toegespitst op genetische syndromen, zeldzaam, dat is bijzonder. En dat zou je eigenlijk bij, ik ben nu ook de samenwerking met een algemeen internist aan het opzetten, met eigenlijk dezelfde insteek.
Ja, met ieder specialisme misschien wel wil je zoiets hebben. Ja. En zijn er meerdere geïnteresseerd daarin om dat te doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, het is een hele lastige populatie.
Ja.
Ga ik mijn vingers niet aan branden?
Over het algemeen ontmoet ik wel wat koudwatervrees. Maar je vindt altijd mensen met affiniteit. En dat zijn de mensen die je eigenlijk ook het liefste erbij wilt hebben.
Het is ook gewoon heel erg leuk.
Het is vooral ook heel erg leuk.
En soms heel grappig.
Ja.
En heel dankbaar.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Want je kan dus inderdaad soms met hele simpele adviezen echt heel veel bereiken.
Ja. Ja.
En we leren er in de algemene opleiding natuurlijk bijna niets over. En toevallig met de internist, die heeft 2 weken geleden met mijn poli gedraaid. En ja, het is ook een beetje van, goh, wat doe je nou eigenlijk? Oh, doe je dat nou? Dan is het ook vrij snel waar zij dan weer meerwaarde van de interne ziet. Dus zo bouw je eigenlijk een heel mooi interdisciplinair netwerk, ook in de academie.
Leuk, want jullie zitten hier, dat ziet de luisteraar niet, maar jullie zitten met een enorme glimlach allebei dit verhaal te vertellen. Dus dat is heel erg leuk dat jullie daar ook zo enthousiast van zijn. Laten we even doorgaan naar de maag-darm- en lever-specifieke problematiek. Want daar wilden we het ook over hebben. Ja, goed, jij vertelde net al even, want voordat ik net op de recordknop heb geduwd, hadden we heel even kort van, wat is er nou veranderd in de afgelopen tijd? Jij vertelde dat überhaupt het erachter komen dat refluxklachten bij patiënten met een verstandelijke beperking een enorme eye-opener en gamechanger is geweest voor die populatie. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk een prachtig verhaal. En leven de MDL-artsen. Volgens mij was het eind jaren 90 dat Clarisse Beumer een promotieonderzoek deed naar refluxklachten bij mensen met een verstandelijke beperking. En dat was echt baanbrekend, want zij toonde als eerste aan dat de prevalenties vele malen hoger lagen dan in de algemene bevolking. En dat hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe groter de kans was op reflux. Nou, PPI's op de markt. En dat is een gamechanger geweest. Dus niet alleen wisten we dus veel gerichte refluxklachten te behandelen, maar slaapproblemen verbleekten opeens. Ernstige gedragsproblemen, zeker bij een aantal syndromen die tot dan toe eigenlijk therapieresistente gedragsproblemen hadden, gedragsproblemen verbleekten. Dus dat is een gigantische gamechanger geweest.
Ja. Reflux kwam eigenlijk voor het eerst in beeld.
Absoluut.
Ja. Ja, en vooral ook dat het zo ontzettend veel meer voorkwam dan in de gewone populatie, zeg maar. Hoewel je daar soms ook denkt dat iedereen het ongeveer heeft.
Ja.
Er is wel echt. Er zijn studies die bijvoorbeeld laten zien dat bij geïnstitutionaliseerde patiënten met een verstandelijke beperking dat wel tot 70% reflux heeft. In meer of mindere mate. Dus. En dan vraag je natuurlijk af van waarom hebben ze dat nou zoveel? Ja, dat heeft met een aantal zaken te maken, maar dan kun je denken aan syndroomspecifieke afwijkingen. Dus bijvoorbeeld genetische defecten, zoals zo'n mutatie bij het Pitt-Hopkins, waardoor je dus autonome dysregulatie kunt krijgen en mogelijk ook een veranderde permeabiliteit van het maag-darmstelsel. Mm-hmm. Zoals Sylvia net al zei, van, hè, op het moment dat er een genetische aandoening is en er is een ontwikkelingsstoornis, is dat niet alleen een ontwikkelingsstoornis van het brein, maar doet eigenlijk het hele lichaam mee. Mm-hmm. En lijkt er ook wel echt een verandering of een anders functionerend zenuwstelsel te zijn. Nou, daarnaast heb je natuurlijk heel veel patiënten met een verstandelijke beperking gebruiken ook veel verschillende medicijnen, onder andere voor bijvoorbeeld epilepsie. En dat zijn ook weer allemaal medicijnen die hun effecten kunnen hebben en bijwerking kunnen hebben. Ja, en dan heb je ook nog dat ze vaak ook risicofactoren hebben, hè, voor het hebben van reflux. Ze liggen bijvoorbeeld veel, ze hebben weinig beweging ze hebben vaak ook obstipatie. Hè, dat mm-hmm. is eigenlijk het tweede heel veel voorkomende probleem en dat heeft eigenlijk een beetje dezelfde pathofysiologie waarschijnlijk. Ze drinken vaak niet genoeg, ze hebben misschien andere eetgewoontes ze bewegen te weinig of minder spierinspanning. Mm-hmm. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan het ontwikkelen van die reflux.
Ja.
Hoe herken je dat dan uiteindelijk bij de patiënt? Hoe presenteert het zich?
Ja, dat is natuurlijk dat is een uitdaging, want je kan niet vragen van, goh, heeft u last van pijn, brandend gevoel achter het borstbeen? Of als u gaat liggen, wordt het dan erger? Of als u voorover bukt? Dat zijn allemaal dingen die je niet kan vragen. Dus dan kom je weer op dat je heel erg goed op de kleine signalen moet letten. En wat Sylvia net ook al zei, van gedrag is dan heel belangrijk. Ja. Dus ja, als iemand toch elke keer als ze naar bed gaan bijvoorbeeld onrustig worden. Of elke keer na het eten onrustig worden. Dat soort dingen, dat zijn dan signalen die je kunt opvatten. En dan kan je natuurlijk altijd een proefbehandeling geven en kijken wat er gebeurt met dat gedrag.
Ja, dat zijn dingen die je allemaal uitvraagt. Dus je vraagt bijna een soort hele dagritme uit, moet je dan uitvragen.
Ja. Oh, ja.
Ja. Ja, oké. Okay. En dan doe je dan nog vervolgdiagnostiek? Of is dat iets waar je juist je handen wat sneller op je rug houdt? Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld labprikken al ingewikkeld is bij deze categorie.
Ja, en dat is tegelijkertijd ook wel echt een gevaar. Want deze patiëntenpopulatie, die worden enorm vaak ondergediagnosticeerd. Waardoor, omdat ze een andere uiting van symptomen hebben, hè, of dat niet goed kunnen aangeven. Het wordt niet goed herkend. En vervolgens wordt er dan ook vaak gedacht van, weet je, als we bloed willen prikken of als we een scopie willen doen, ja, dan moet hij onder narcose, is lastig. Moeten we dat nou wel doen? Hè?
Ja.
De kans bestaat dat je, als je weet wat je aan het behandelen bent, dat je misschien iemands kwaliteit van leven echt een significant stuk beter kunt maken. En deze mensen gaan we met z'n allen veel meer mee te maken hebben. Want met de vooruitgang van de geneeskunde blijft ook deze categorie patiënten veel langer in leven.
Ja, wordt ouder dan 18.
Ja, die worden een stuk ouder dan 18. Dus we moeten daar denk ik met z'n allen wel wat mee. En we moeten ook niet bang zijn om diagnostiek te doen, hoe je dat dan vervolgens moet doen. Dat is natuurlijk wel vereist een beetje extra inzet.
Ja.
Ook wel betrokken andere specialisten.
Ja, dat is voor de toekomst en vooral eigenlijk de nabije toekomst. Want ik denk dat die populatie die neemt sneller toe dan dat ik me nu voor kan stellen. Belangrijk is om dat goed te organiseren. Ik wil nog heel even terug naar de klacht, want we hebben reflux besproken,
obstipatie. Ja, dan heb je natuurlijk een aantal syndroomspecifieke dingen, zoals bijvoorbeeld de aerofagie bij Pitt-Hopkins. Echt pathologische aerofagie kun je daar zien, waarbij de darmen zo distenderen dat ze uiteindelijk ook echt gewoon kunnen knappen, als het ware.
Mm-hmm.
Dus er kan gewoon echt een perforatie ontstaan. Je hebt natuurlijk ook andere syndroomspecifieke afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een duodenal web of een malrotatie, wat vaker voorkomt bij genetische afwijking. Een Meckel's diverticulum komt wat vaker voor. Dus dat zijn nog een aantal dingen. En dan heb je daarnaast ook gewoon eigenlijk de reguliere dingen, zoals een IBD. Ja. En die komt ook gewoon voor in deze populatie. Of nou ja, er is ook bijvoorbeeld het syndroom van Gardner met een APC, of eigenlijk helemaal het hele die hele arm van het chromosoom 5 is gedelete. Mm-hmm. Ja, die krijgen net als mensen met een APC-mutatie, krijgen ze gewoon darmkanker. Mm. En ja, ga je dan surveilleren? En ja, wat bespreek je met ouders? Ik heb toevallig recent zo'n patiënt gehad. En van ja, eigenlijk willen ze dan gewoon vooral heel erg weten, wat kunnen we verwachten? Mm-hmm. Want ja, en dan is het natuurlijk ook een hele een keuze van ouders of begeleiders. Van gaan we dit surveilleren? Of gaan we proactief handelen op wanneer er klachten optreden?
Ja.
En gaan we daar gewoon op anticiperen? Mm-hmm. Maar je moet wel denk ik een beetje buiten de lijntjes durven te kleuren. Zeg maar een beetje buiten protocollen durven te denken. Protocollen waar nodig, maar soms moet je eventjes, ja.
Maar goed, die protocollen zijn ook niet misschien helemaal toepasbaar op deze populatie. En als je er al een specifiek protocol voor maakt, is de populatie zo heterogeen dat dat eigenlijk heel lastig is om daar überhaupt een protocol voor te maken. En dan noemde je nog heel even die erofagie, dat vind ik nog wel interessant. En ja, we hebben dat dan heel lang over het hoofd gezien. En nu, wat je noemde net een heel simpele oplossing met de PEG een aantal keer per dag openzetten. Ik kan me voorstellen dat het veel vaker voorkomt. Wat is daar verder het beloop van?
Ja, nou ja, het is heel lastig. Er is heel weinig literatuur over. En er is ook heel veel discussie over wat nou precies de pathologie is. En of het wel echt bestaat, überhaupt, pathologische erofagie. Nou, ik ben er na een aantal casussen Piet Hopkins wel van overtuigd dat dat bestaat. En je kunt het ook gewoon aantonen. Mm-hmm. Met een simpele buikoverzicht zie je echt een enorm gedistendeerd colon of ook dunne darm. Ja, je ziet patiënten het ook doen. Ik was op een gegeven moment, dat was denk ik de eerste keer dat ik met jou poli deed. Ja. Toen was er een patiëntje met Piet Hopkins, die later helaas is overleden. Waarschijnlijk als complicaties van die pathologische erofagie. En ja, die was aan het hyperbreathen, noem je dat.
Ja.
En dat is een bepaald soort ademhalingspatroon wat specifiek is voor dit syndroom. En daarbij zag je gewoon dat ze heel veel lucht binnenkreeg.
Ja.
Die ze niet weer kwijtraakte. Want die reflexen zoals boeren werken denk ik ook anders of minder goed. Of ik weet niet of jij daar nog gedachten over hebt. Maar
nee, nou ja, en heel specifiek bij Piet Hopkins is er dan ook nog een ademstop, een apneu op een gegeven moment. Dus dan kan ik me ook nog voorstellen, oh, dan zit het echt eventjes helemaal opgesloten zonder dat het weer. Maar inderdaad, dit zie je gewoon voor je ogen, zie je dit gebeuren. Dus,
ja, en ik denk dat het wel in het verleden gemist is. Ik denk dat een deel van de patiënten gewoon niet zo oud werden in het verleden.
Misschien. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Wat jij zei, de meeste mensen bereiken eigenlijk, nou, 90-95% bereikt gewoon volwassen leeftijd. Dus we hebben veel beter zicht op beloop, op de natural history of dit soort zeldzame aandoeningen. En dat je opeens denkt, en dat de gevolgen daardoor ook duidelijker worden. Dus
mm-hmm.
Ik denk dat dat ook bijdraagt dat we bepaalde symptomen gedurende de levensloop veel beter in het oog krijgen.
Ja. Vind je het dan ingewikkeld om beleid te maken als er zo weinig literatuur beschikbaar is?
Ja, dat is wel ingewikkeld. Dat is met z'n allen sparren. Ik vraag ook wel aan collega's, motiliteitsexperts, advies regelmatig.
Het maakt ook dat je een verantwoordelijkheid hebt om dat beleid te ontwikkelen. Want ja, wij zijn de dokters die deze mensen zien, patronen kunnen herkennen en dat kunnen publiceren. En het zijn natuurlijk hele kleine stapjes in kennisontwikkeling. Ja. Maar dat doen we dan samen ook weer met de ouders.
Ja. Ik wil nog heel veel kort spreken over de personalized approach. Dus de gepersonaliseerde benadering van de verstandelijk beperkte patiënt. Maar hoe pak je dat aan, Sylvia?
Wat je steeds meer ziet, is dat die genetische blauwdruk zo belangrijk is. En het lukt nu met de huidige diagnostiek, genetische diagnostiek, om tussen de 50% en 70% van de mensen van een genetische diagnose te voorzien. En dat betekent dat als je die verandering op DNA-niveau kent en je weet welke, welke gezondheidsproblematiek er veel vaker voorkomt, dat je veel betere toegang hebt om die pathogenetische mechanismen te ontrafelen. En daar worden deze mensen zelf niet alleen beter van, maar heel eerlijk gezegd denk ik dat onze algemene kennis daar ook enorm baat bij kan hebben. En ik denk dat dat ook een manier is van, en wat wij ook steeds meer gewend zijn, om bij deze categorie patiënten vanuit de etiologie naar gezondheid, naar functioneren te kijken en dan andere phenotyping noemen we dat. En dan op een gegeven moment ook weer terug. Goh, wat is nou precies die associatie tussen het genotype en het fenotype? En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. En het staat allemaal nog in de kinderschoenen. Als je ook ziet dat eigenlijk alle medisch specialismen hiervan gaan profijt gaan krijgen. Maar dat de kennis over wat dat betekent in grote groepen natuurlijk heel veel tijd nog nodig heeft om dat te ontwikkelen.
Ja, wat moet je ermee met al die informatie?
Neem je het mee naar de spreekkamer? Wat heeft de patiënt eraan?
Dit is een van de meest gestelde vragen. Oh, dokter, nice dat ik nu die genetische diagnose heb. Maar wat is betekenis voor ons en voor ons kind? En dan moet je denk ik ook eerlijk zijn dat kennis is die je samen met hen moet ontwikkelen. En er zijn hele sterke patiëntverenigingen in Nederland van al die syndromen, waar een hele goede samenwerking mee bestaat. En waar je zoveel mogelijk gegevens samen in kaart wil brengen om daar samen van te leren. Ja. Maar het staat echt allemaal nog in de kinderschoenen.
Ja, en dit doe je nu één keer, of dit doen jullie nu één keer per maand. Is dat voldoende?
Nou ja, nee, waarschijnlijk is dat niet voldoende. Maar op dit moment kan ik het niet meer doen. En we hopen natuurlijk ook dat er naast ons twee en mij als MDL-arts, dat er meer enthousiaste MDL-artsen zijn die dit gaan oppakken. Bijvoorbeeld in het Erasmus is er ook een internist en endocrinoloog die hier heel erg hard aan de weg timmert met de syndroompolies. Mm-hmm. Er ontstaan op allerlei plekken wel dingen.
Ja, wel initiatieven. Ja. Is dat dan over 5 à 10 jaar hoe het eruit moet zien? Dat er meer van dit soort polies zijn? Nou, dat hoorden we al. Zijn er nog andere dingen waar?
Ja, en dat procedureel comfort echt op de kaart wordt gezet, ook voor deze doelgroep. Ja. Zodat we niet meer dingen niet doen omdat het te lastig is of te invasief of te. Maar dat we gewoon echt puur kunnen kijken van ja, is dit nou voor deze patiënt nu op dit moment, wat zou ik nou willen doen? Hè? Stel dat ik geen beperkingen had en dat dan ook volgens kan.
Ja, ja. Nou, dat gaan we dan zien, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Laatste vraag, is er nog een rol voor onderwijs in de opleidingen? Want heel eerlijk gezegd, volgens mij zit daar niet zo heel veel in tot op heden. En dat gaat misschien niet alleen voor de maag-darm-leverziekte, maar voor heel veel specialistische opleidingen.
Om heel eerlijk te zijn, denk ik 100% ja. Want ik kan mij echt van mijn opleiding geen enkel college herinneren.
Afgelopen dinsdagochtend heb ik 3 uur onderwijs gegeven aan tweedejaars geneeskundestudenten. Heb ik veel van deze aspecten die we in dit gesprek aan bod hebben laten komen ook voor het voetlicht gebracht. En gistermiddag, en dat is heel mooi onderwijs, samen zorgen, samen leren. Het is onderwijs samen met ouders, waar de ouders educators zijn. En over de zorg en over hun perceptie en ervaringen vertellen aan co-assistenten in de laatste fase. Ik ben 2 weken geleden bij de anesthesioloog langs geweest. Nou, een aantal weken daarvoor bij de internisten. Dus,
het komt.
We zijn ook bezig op verzoek van Paul Volkens om ook voor de assistenten hier in het AUMC daar MDL in elk geval daar wat meer aandacht voor te krijgen.
Ja, nou heel goed. Ik ben benieuwd wat dat gaat brengen.
Komen.
Ja,
gaat komen.
Heel erg leuk. Hartstikke bedankt dat jullie hier wilden aansluiten. We hebben over onwijs veel onderwerpen gepraat. Hoe ga je met zo'n patiënt om in de spreekkamer? Tips en tricks, waar moet je aan denken qua op MDL-gebied? En hoe ziet de toekomst eruit? Heel erg leuk dat jullie wilden aansluiten, Witske en Sylvia. Bedankt.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Tot de volgende.